Dit is een podcast van Clara. Berg en Dal. Op levenswandel met Padone.
Tien jaar geleden stampte advocaat, criminoloog, jeugdpedagoge en barones Ingrid de Jonge Theo uit de grond. Een schuilplaats voor jongeren met psychische problemen. Duizenden komen bij hen terecht op zoek naar houvast. En met zelfmoordcijfers die torenhoog boven die van onze buurlanden steken, zijn ze een onmisbare rots in de branding geworden. Ingrid de Jonge is een wervelwind van engagement, van overtuiging en hier en daar ook van oprechte verontwaardiging. Een uitgelezen gast om deze laatste berg en dal van het seizoen uit te zwaaien. Dag Ingrid de Jonge, zit je op een berg of zit je in een dal?
Ik zit heel regelmatig op de berg.
Ja. En nu?
Nu ook. Ja, altijd op weg toch wel naar de berg en nooit angst om in het dal te komen.
En als je in het dal geraakt?
Ja, dat gebeurt wel eens. Hè. Probeer ik daaraan te werken en probeer ik positief te denken en te hopen dat ik daar toch wel vrij snel uitkom.
Hoe lang kun je in een dal zitten?
Ik heb geleerd om geduld te hebben. En vooral met alle jongeren die ik zie, kruip ik soms wel een beetje mee in dat dal. Tijd en inzet en begeleiding en dan komt het wel in orde.
Maar overwegend op een berg, dat verbaast mij dus, want inderdaad, jij met Theo dat je 10 jaar geleden uit de grond hebt gestampt, trouwens in maart had er een grote viering moeten zijn, maar ja, corona is daartussen gekomen.
Ja.
Dan zou je zeggen, en je krijgt toch aardig wat moeilijke jongeren over de vloer, of aan mensen met grote problemen, dan denk je ja, vroeg of laat moet ze zelf toch daardoor meegesleurd worden.
Ja, we zijn natuurlijk wel opgeleid. Hè. Je bent opgeleid als therapeut, als psychotherapeut en dat heeft zeker geholpen. Maar we werken heel erg vanuit de positieve psychologie. Dus wanneer een jongere voor mij zit en ik hoor iets heel schrijnend, en hoe langer hoe meer hoor ik heel schrijnende dingen. Ik vind dat er een enorme evolutie is tussen 10 jaar geleden en nu. Maar ik denk dat ik 10 jaar geleden, want dat is ook de bedoeling van Theo geweest, van zeer laagdrempelig, matig, lichte, matig zware problematieken op te nemen, zodanig dat we eigenlijk inderdaad met een tiental sessies jongeren gewoon terug in de wereld konden katapulteren. Maar ik merk wel dat in de voorbije jaren het steeds ernstiger en complexer geworden is. Daar waar we misschien 1 suïcidepoging of gedachte hadden, 1 keer op de maand misschien, dat ik dat had bij mijn jongeren, is dat nu eigenlijk bijna dagelijks.
En hoe komt dat is toegenomen?
Goh, het is voor een groot stuk even te maken met de samenleving, met hoe dat wij samenleven. En dat is ook mijn verzet, hè. Dat is mijn grote verzet. Ik denk, jongeren geven aan dat ze nog weinig verbinding hebben met andere mensen. Echte verbinding. Hè. Veel eenzame jongeren. Jongeren die echt veel meemaken. Want je hoort dat nu zo op de radio zeggen van oké, coronatijd, veel intrafamiliaal geweld. Of meer intrafamiliaal geweld. En je kunt het bijna niet grijpen. Het is allemaal binnenskamers. Maar heel veel jongeren, de helft van onze jongeren komt naar Theo op eigen kracht. En dat was ook mijn betrachting. Hè. Dus we hebben natuurlijk heel veel doorverwijzingen van CLB's en JAKs en CGG's en OCMW en huisarts en zo verder. Maar ook 5 op de 10 jongeren stapt dus echt bij ons binnen. Omdat die echt vindt dat het tijd is voor een goed gesprek.
En dat hij thuis niet kan hebben, of met vrienden.
Ja, dat hij thuis niet kan hebben. Of de problematiek, de context, hè, is wel degelijk thuis. Dus heel veel moeilijkheden, heel veel conflicten, relaties. En dat is hetgene wat ik altijd zo erg vind. Dat is dat we als volwassenen eigenlijk onvoldoende beseffen dat jongeren eigenlijk een psychologisch traject, een ontwikkelingstraject doormaken. En dat jongeren van 12, 13, 14 jaar, die we heel veel zien en ook ouder, dat die heel moeilijk om kunnen gaan met een conflict thuis. Als ouders ruzie maken of als er andere zaken gebeuren, is dat komt die enorme loyaliteit naar voren van die jongeren. Enorm loyaal. En zij gaan dan eigenlijk in de bres springen van alles doen voor hun ouders. Denken dat zij dat relatieprobleem kunnen oplossen, wat ze niet kunnen natuurlijk. En geraken daardoor een beetje zelf in de schaduw. En ik heb eigenlijk heel veel jongeren, ook de laatste tijd, met heel veel angstproblemen. Die een hyperventilatie aanvallen en die eigenlijk daarmee te maken hebben.
Je bent zelf natuurlijk jongere geweest, hè?
Ja.
Hoe was je eigenlijk als jongere? Denk iemand die heel vroeg en heel jong al vrijwilligerswerk deed.
Ja, ja. Ik was wel, ik noem mezelf misschien rebels, maar op een goede manier. Ik kom uit een heel fijn gezin. Heel fijne ouders. En,
beschermend opgevoed, neem ik
heel
aan.
Heel beschermend. En een flinke school, alles moest goed zijn. Maar mijn vader was bedrijfsleider. Hij had een eigen bedrijf en was een heel wijze man. Veel te vroeg van ons heen gegaan. En hij kon in de week eigenlijk, was er niet zo heel veel ruimte. Maar dan zei ik, papa, ik moet dat bespreken. En dan zegt hij, Ingrid, zaterdag spreken we af. En hij heeft eigenlijk, ja, fantastische... Ik heb daar fantastische herinneringen aan. Want ja, ik zat op een heel strenge school, maar als 16-jarige, heel de klas wou roken, of rookte. Of heel de klas had een lief. En dan zei ik, ja, ik wil dat ook. En dan zei mijn vader, oké, jij wilt roken? Want het was een mededeling, maar niet van, mag ik roken? Nee, ik zei, ik ga roken. Hè. En mijn vader zei, zondag na het diner gaan wij roken. Zo. En dan is dat gebeurd, en dat is, maar hij heeft mij colloises gegeven zonder filter.
Ineens zwaar. Serieuze werk.
En na 3-4 sigaretten zag ik blauw, of ik weet niet. En hij zei hem toen van, vind je het oké? Okay? Dat is nu roken. En ik zei, als dat roken is, nee, dan hoeft het voor mij niet. Maar zo zijn er heel veel zaken dus, die ik heb kunnen bespreken met hem. Ja.
En het lief ook is dan meegekomen. Papa zegt, voilà, ik trek jullie maar terug in de kamer. Je komt terug en zegt van, is dat een lief? Dan moet ik het niet meer hebben.
Nee, ik heb jammer genoeg niet veel lieven gehad. Maar ik heb mijn lief wel, dat nu mijn man is, leren kennen in het vrijwilligerswerk. Ja. En dat was heel fijn. Ja.
Centrum Kouwenberg.
Ja.
En toen was je 17 of zo?
Ja.
Of?
Ja. Ja.
En daar...
Is het begonnen? Ja, daar is het begonnen. Ja.
Met jouw lief en nu jouw man?
Ja, daar is het begonnen. Maar ook het engagement voor zaken. Ik zag daar van alles dat niet goed liep. En ik dacht, daar moeten we ons steentje toe bijdragen. En dat was heel fijn eigenlijk.
Dus je zit geloof ik aan de universiteit. Je ziet dat men vrijwilligers nodig heeft voor een centrum, Kouwenberg, dat geloof ik zich met armoede bezighoudt.
Vierde wereld, problematiek. Ja.
En dan word je getriggerd of hoe zit dat dan?
Ja, dat was eigenlijk een huis, waar dat een wijkhuis, waar dat heel veel gezinnen kwamen. Maar waarbij dat er zoveel problemen waren dat eigenlijk kinderen soms ook niet naar school gingen, nog nooit vakantie hadden gehad. En wij begonnen eigenlijk, ik ben niet zo creatief, maar enfin, ik probeerde. Maar ik ging dan alle week op woensdag en op zaterdag met hen van alles doen, op stap gaan. En uiteindelijk ook vakantie organiseren. En uiteindelijk ben ik samen met mijn man ook crisisopvanggezin geworden voor heel wat jongeren.
Voor hetzelfde geld, Ingrid de Jonge, zat hier niet een... Je bent het niet meer, een advocaat of een pedagoog of een gedragstherapeut, maar een radiomaker.
Ja, ja. Ja, dat was een droom, hè. Vermits mijn ouders zo hard werkten, en dat heb ik wel overgenomen, zeiden ze in de vakantie, we gaan 2 weken naar zee, maar voor de rest trekt je plan. Hè. Dat was wel leuk, vond ik. Ja. Ik vond altijd wel iets te doen. Maar ik hoorde Jan van Rompuy op de radio. Die stond altijd op in mijn kamer. En er werd op een bepaald moment gezegd bij de BRT toen nog, Radio Kortrijk, zeiden ze van, we zoeken nieuwe mensen. En ik vond dat heel leuk. Hè. En ik had zo'n cassette-recorder. Ik vroeg aan mijn ouders, mag je dat doen? En die zei, ja, doe maar. Maar die dachten, daar komt toch niks van. Maar ik had dat met heel veel zorg gedaan. En ik kreeg dan te horen dat het goed was bevonden. En dan mocht ik nog iets insturen. En dan mocht ik inderdaad live iets doen. En ja, dan zeiden mijn ouders, dat is wel geweldig. Maar dan, de drie eerste kregen dan de kant. Ik was daarbij. En toen zei mijn vader, nee. Doe graag mijn rechten doen.
En jij was de tweede? Eerste was Guy Depree?
Ja, ja.
Die wel een grote radiomens is geworden.
Ja, het is
heb ik daar nooit Dus jouw vader, die, waar je zo naar opkijkt, die zegt van, nee Ingridje, dat ga jij niet doen. Mm-hmm. Dat is toch niet open?
Ja, ja, het is gek, hè. Je kunt, ik ken ondertussen iets van houden van. Ja, en ik hield daar
dat is een mooie.
Ik hield daar geweldig veel van die vader. En ja, dus ik dacht, oké, die zal dat wel beter weten dan ik. Dus de meer ik zei, ik was rebels, maar ik was altijd wel open om te luisteren naar wijze mensen. En daar kon ik altijd wel iets van leren. Ook later op de universiteit was er... ik was aan preses. En ja, de decaan vroeg mij om... een betoging te organiseren. En ik kwam thuis, ik zei, ja, ik ga dat doen. Tweede kan rechten. Dat was UFSIA en UIA, eenmaking. En dan, ja, dan zei mijn vader, ik zou dat niet doen als ik van u was. Dat is altijd tricky. Hè? Ik heb de oorlog meegemaakt en je weet maar nooit met zo'n betoging. Ik zou liever hebben dat je dat niet doet. Tussen twee vuren, vader decaan. En ik ben dan mijn vader gevolgd.
Mm-hmm. Dus, terwijl mensen die jou kennen... Als ze jou moeten typeren, dan valt heel vaak wervelwind, draaitol, iemand die echt voor gaat. Peter Adriaans, de kinderpsychiater, zegt over jou. Zij doet dingen waar wij 's ochtends bij de koffie al jaren over fantaseren.
Ja, ik vind het verschrikkelijk belangrijk dat je niet alleen droomt, maar dat je ook handelt. Hè. Ik heb... het geluk had om veel te mogen studeren. En telkens bij een proefschrift dacht ik altijd na van... Ik heb zin om dat te doen, maar ik wil daar eigenlijk daarna iets mee gaan doen. Niet zomaar een theoretisch proefschrift, maar... toen met criminologie heb ik iets gemaakt rond jeugdadvocatuur. Dat bestond toen niet. En dat was ook heel grappig. Ik deed dan stage op het parket in Antwerpen bij procureur Matthijs, wijle procureur Matthijs. En ik zei, hier moet iets veranderen, zei ik. En hij zei van, Ingrid, in een gerechtelijke structuur verander je niks. Ik zeg, dat gaan we nog wel eens zien. En uiteindelijk is dan toch in die schoot de jeugdadvocatuur gestart. Wat ik heel, heel blij om was. Ook pro bono. Ik doe alles pro bono een hele tijd. Omdat het, mensen zeggen van, ben je gek? Ook als ik met Theo begon, was dat niet bepaald een fijn. Ik heb ook heel, dan ben ik wel eenzaam. Maar daarom ben ik niet in het al, maar wel eenzaam soms. Omdat, je staat, ik was alleen. Hè. Mensen zeggen, maar wat wil je allemaal doen? Dat is gewoon te gek. Ook in het begin zeiden mensen van, in de geestelijke gezondheidszorg, van, doen we het niet goed? Of, en ook wel van vooral, en dat is vooral hetgene, daarom dat ik ook Stefan Essel heb gekozen, van als je onrecht ziet, dan draai je niet je hoofd om. Hè. Maar dan doe je er iets mee. Je doet gewoon iets. Ja, iets positiefs.
Nu, je hebt dus bij een opruimactie onlangs samen met je man, want die is met pensioen, naar cassettes te luisteren. Je bent 23 en daarin zeg je elkaar wat je wil en waar je van droomt. En jij wil kinderen. Ik geloof dat je die op dat moment nog niet hebt. Je wil een familie stichten. Maar je wil ook, zeg je, de wezenlijk iets veranderen aan die samenleving. En je zegt daarbij, ook aan je man dan, ik hoop dat we die maatschappij, die samenleving nooit loslaten. Mm-hmm. En dat heb je, je was 23, je bent nu iets ouder.
Ja, ja.
Dat wil zeggen, 40 jaar later, heb je toch gedaan wat je voornam.
Ik ben daar heel blij om. Maar het is niet vanzelf gegaan. Maar ik ben wel heel blij dat ik... we hebben inderdaad onlangs die cassettes gevonden. En hij was verrast. Hij is veel rustiger geworden, maar hij was verrast wat ik... toen zo hevig was, maar dat ik nu misschien nog heviger ben dan toen, ja.
Is dat zo?
Ja, dat is zo, ja. Ja.
Hevig in welke zin?
Hevig in die zin dat ik eigenlijk toen nog heel jong was en niet goed wist waar ik aan begon. Dus het was zo'n hevigheid van, ik weet wel niet, ik ben wel hevig en ik wil iets veranderen, maar gaat er ook wel iets veranderen? Terwijl ik nu voel van, ik weet een beetje meer, ik ben ouder, wijzer zou ik niet zeggen, maar toch wel ouder, meer ervaringen. En nu voel ik heel goed van waar ik iets kan bewegen.
Misschien is jouw heftigheid veel minder vrijblijvend dan toen je 23 was.
Dat klopt, ja, dat klopt. Ik weet echt wel meer nu waar ik mee bezig ben dan vroeger. Vroeger was het gewoon van, hier moet iets veranderen. En nu heb ik zoiets van, oké, ik zit in die verandering. Ik ben niet meer zo opstandig. Ik ben gewoon blij met elke positieve beweging die ik in de organisatie zie. En 13 maart was wel een mijlpaal geweest, omdat we dan eigenlijk nieuwe projecten wilden lanceren. Zoals een jongerenexpo. We gaan echt een jongerententoonstelling organiseren. Want ik merk bij Theo dat heel veel jongeren eigenlijk hun rechtspositie niet kennen. Hè. Denken dat een oudere broer die hen misbruikt, dat dat normaal is. Hè. Dat dat erbij hoort. Hè. En ook gedrag soms van ouders. Dus rechtspositie, maar ook een iets meer rond persoonlijk welzijn. Wat betekent dat om je goed te voelen in je vel? Wat betekent dat? Dat is wel de bedoeling. Ik zeg dat dikwijls tegen jongeren. De bedoeling is om hier om je goed te voelen. Hè. Maar,
dat klinkt eenvoudig. Hè,
maar 90% of meer zelfs van de jongeren die ik zie hebben een negatief zelfbeeld of een afwezig zelfbeeld.
En voelen zich niet goed in hun vel.
Je
hebt zegt, de samenleving heeft nood aan een altruïstische revolutie. Wat bedoel je daarmee?
Wel, ik denk dat, dus ik geloof er heel erg in dat iedereen iets kan betekenen voor iemand anders. En dat dat wel degelijk vrijblijvend, dat het altruïstisch moet zijn. Dus namelijk, je doet iets voor iemand anders zonder daar ook maar iets voor terug te verwachten.
En dat maakt je blij.
En dat maakt je blij, zeg maar zeker. Ja, dat maakt je blij, ja. En dat is iets dat ik op mijn 17 jaar al voelde. Hè. Ik vond dat geweldig om ook die vakanties. En ik wist op voorhand, als ik op kamp ging, want dat was dag en nacht. We namen kindjes van 2 mee, maar ook van 18. Dus die van 18 die gingen 's nachts lopen, dus we moesten daar dan naar gaan zoeken. Maar die van 2 waren wel om 6 uur er terug bij. En ik was elke keer, had ik een flinke keelontsteking als ik terugkwam. En ik wist dat, veel te vermoeiend, maar ik had het er allemaal voor over. Ja, het was fijn. Ja.
10 jaar geleden, op 21 oktober 2010, publiceert jouw grote voorbeeld Stefan Hessel, een Frans-Duitse, enfin, Franse diplomaat, maar van Duitse origine, die ook nog mee heeft geschreven aan het handvest voor het, wat is het, internationaal...
Verdrag van de Mens.
Ja, ja. Schrijft die indigné vous, in het Nederlands vertaald als neem het niet. Mm-hmm. Ik denk dat ik mag zeggen dat Hessel voor jou een heel grote inspiratie is, Ingrid.
Ja, ik vind dat een geweldige man. Hè. Heeft die boekjes uiteindelijk, kleine boekjes, maar heel fijn, op heel hoge leeftijd geschreven.
Hij was 93 toen hij debuteerde.
Ja, het is ongelooflijk. En je had dat natuurlijk veel eerder mogen doen voor mijn part, maar, en ik had hem ook wel willen ontmoeten. Maar dat kan dus jammer genoeg niet meer. Maar dat was eenvoudig. Dat klonk ook krachtig zo. En ik nam het aan van hem, net zoals ik het van mijn vader aannam. Omdat hij natuurlijk ook wel een bijzonder leven achter de rug heeft. Hè. Hij heeft zelf in een concentratiekamp gezeten.
In verschillende, hè?
Ja, voilà. En komt daar toch, zoals velen die dat dan hebben meegemaakt, toch heel sterk en moedig uit. Tekent of schrijft mee aan die geweldige universele verklaring van de rechten van de mens. Diplomaat. En ja, dan denk ik, dat is het. Daar komt het eigenlijk op neer. Want toen ik met Theo startte, dan zei er iemand mij van... Ik zal het nooit vergeten. Die zei van, ja, er is een probleem, er zijn wachttijden, maar kijk gewoon de andere kant uit, was het bijna. Hè? Want ja, dat gaan we niet kunnen oplossen, dus aanvaard dat gewoon. Hè? En dat is iets dat ik in heel mijn leven nog nooit gedaan heb. Zomaar iets aanvaarden,
neem
als het niet oké is. Neem het niet.
Ja. We gaan luisteren naar Ingrid de Jonge, die leest uit Stefan Hessel, neem het niet.
Onverschilligheid, de slechtst denkbare houding. Het is waar, de redenen om in verzet te komen lijken nu misschien minder duidelijk of de wereld lijkt ingewikkelder. Wie geeft er leiding, wie beslist? Het is niet altijd makkelijk om wijs te worden uit alle stromingen die over ons regeren. We hebben niet meer te doen met een kleine elite waarvan we de manoeuvres goed begrijpen. Het is een onmetelijke wereld waarvan we goed beseffen dat er een onderlinge afhankelijkheid in bestaat. We leven in een onderling verband zoals dat nog nooit eerder heeft bestaan. Maar er zijn in deze wereld dingen die onverdraaglijk zijn. Om dat te zien moet je goed kijken, zoeken. Ik zeg tegen de jonge mensen, zoek maar even en dan vinden jullie ze wel. De slechtst denkbare houding is onverschilligheid. Zeggen, ik kan er niets aan doen, ik red me wel. Als jullie je zo gedragen, verliezen jullie een van de meest wezenlijke eigenschappen waardoor de mensheid zich kenmerkt. Een van de onmisbare eigenschappen. Het vermogen om in opstand te komen en het engagement dat daaruit voortvloeit. Zeker, het nazisme is overwonnen dankzij het offer dat werd gebracht door onze broeders en zusters van het verzet en van de volken die zich hebben verenigd tegen de barbarij van het fascisme. Maar die dreiging is niet helemaal verdwenen en onze woede om het onrecht is nog steeds intact. Nee, die dreiging is niet helemaal verdwenen. We roepen dan ook nog altijd op tot een echte, geweldloze opstand tegen de middelen van massacommunicatie die onze jeugd als enig toekomstperspectief massaconsumptie bieden. Minachting voor de zwaksten en voor de cultuur. Een hand over hand toenemend geheugenverlies en een moordende concurrentiestrijd van allen tegen allen.
Ingrid de Jonge las Stefan Hessel, die dit pamflet schreef op zijn 93ste. Indigné vous, neem het niet. De onverschilligheid is misschien wel de grootste ziekte van deze tijd, Ingrid?
Ja, de grootste weet ik niet, maar het is alleszins toch wel iets waar veel mensen mee zitten. We weten ondertussen dat met het fameuze neoliberalisme mensen toch veel meer naar zichzelf alleen gaan zien. Dus dat egoïsme is heel erg toegenomen. Als ik het maar goed heb en de anderen, dat trek ik mij niet aan. Het is natuurlijk zo dat we nu na die coronatijden, en we zitten natuurlijk nog een beetje in coronatijden, en dat zal nog wel even duren. Ik ben Ashoka Fellow. We hebben met een aantal fellows toch wel vorige week iets laten opnemen, een klein filmpje. Een flinke tekst, omdat we toch hopen dat er iets verandert. Dat de politiekers op een andere manier toch gaan regeren, als ik dat woord mag zeggen, gaan regeren, het anders gaan aanpakken. Want doordat je natuurlijk meer egoïstisch in de wereld staat, dat heeft natuurlijk ook zijn redenen, want er is veel angst, heel veel angst om je job te verliezen. Er is heel veel intensiteit, heel veel drukte, heel veel stress. Hè. Het is een probleem dat bij de jongeren, bij Theo ook is bijgekomen. Jongeren die zeggen, ik ben verlamd, het is te veel, ik kan het eigenlijk niet meer aan, te veel prikkels. Ik moet nog naar die sociale media, zeggen ze dan. Ik dacht dat dat plezant was. Hè. Ik ben daar niet
Want anders hoor je er niet bij.
Anders hoor je er inderdaad niet bij.
En dus pleit je denk ik toch ook wel een beetje, je zegt het eerder al, komt er eigenlijk gewoon op neer, voel je goed in je vel. Hè? Zoals Julie London zingt, Give Me the Simple Life, komt uit een film uit 1946. Wake up and dream.
I don't believe in fretting and grieving. Why mess around with strife? I never was cut out to step and strut out. Give me the simple life. Some find it pleasant dining on pheasant. Those things roll off my knife. To serve me tomatoes and mashed potatoes. Give me the simple life. A cottage small is all I'm after. Not one that's spacious and wide. A house that rings with joy and laughter. And the ones you love inside. Some like the high road, I like the low road, free from the care and strife. Sounds corny and seedy, but yes indeedy, give me the simple life. I'm crazy about sleep, can't do without sleep, give me the simple life. I don't aim to worry, hustle or hurry, give me the simple life. I greet the dawn when I awaken, the sky is clear up above. I like my scrambled eggs and bacon, served by someone I love. Sounds corny and seedy, but yes indeedy. CD, but yes, indeedy. Live.
Julie London, Give Me the Simple Life. Some find it pleasant dining on pheasant. Those things roll off my knife, zingt ze. Just serve me tomatoes and mashed potatoes. Eigenlijk tomatenkrevet zouden we zeggen. Bij mij zit Ingrid de Jonge. Zij is de bezielster van Theo, een therapeute voor jongeren. Inmiddels geloof ik, Ingrid, 16 huizen hebben jullie. Er zijn er 3 nog in opbouw. Ik zie elke jongere graag, zeg je. En dat voelen ze.
Ja, ik denk dat het daar begint. Hè. Dus wanneer je, en dat is het allerbelangrijkste, authentiek gesprek, want ik heb vorig jaar ook een boek daarover geschreven, een authentiek en echt gesprek met een jongere waarbij je tijd geeft. En die jongere voelt dat gewoon. Sommigen, ja, dat is heel schrijnend, vind ik zeggen, dat is de eerste keer dat ik dat ik echt kan vertellen aan iemand wat er juist allemaal aan de hand is met mij. Soms duurt het ook wat langer, niet altijd in een eerste gesprek mogelijk. Maar ja, het is heel belangrijk dat je die open houding hebt. En dat is eigenlijk bij al onze therapeuten, zo, bij al onze onthaalmedewerkers, dat is hetgene wat we willen doen. Het is een soort van iets extra, hè, want uiteindelijk, we zijn een organisatie die buiten de reguliere hulpverlening staat. Hè, we zijn de luis in de pels. Maar we proberen dat extra te doen. Hè. Enerzijds extra therapie te geven voor jongeren die anders in de kou staan en moeten wachten. Anderzijds is het ook wel belangrijk natuurlijk dat onze samenleving verandert. En dat willen we natuurlijk ook wel bekomen. Maar ja, jongeren voelen dat. Dat je tijd neemt en dat je er ook als vrijwilliger zit. Dat je geëngageerd bent, dat je ook wel deskundig bent. En ze hopen effectief dat je samen met hen de oplossing gaat vinden voor hen.
Ingrid, je bent zelf een mama van 4 kinderen, ja. Oma van 9 kleinkinderen. Je bent echtgenote bovendien, je bent vriendin denk ik van, vrienden, vriendinnen, noem maar op. Hoe combineer je dat? Ik kan me inbeelden dat als je zegt, elke jongere zie ik graag, dat jouw kinderen of je kleinkinderen zeggen van, ja maar hey, je ziet mij toch misschien net iets liever, nee?
Ja, mijn handen zijn open. Hè. Ik bedoel, je kunt van zoveel mensen houden. En het heeft ook niet te maken met die kwantiteit. Maar dat is ook gek, hè. Ook niet alleen kwaliteit. Maar ja, gewoon, ik heb een heel goede band met mijn kinderen. Ik zie die doodgraag, ook mijn kleinkinderen. En zij weten allemaal heel goed wat Theo is. Dus wel grappig, ook voor de boeken die geschreven zijn geweest, hebben zij tekeningen gemaakt. Ja, ze weten heel goed, dat is ze noemen mij Moelie. Hè. Ik ben een Moelie voor hen. En Moelie. Ja, Moelie. iemand zei dat het iets Scandinaafs en ik heb iets met Scandinavië.
Ah ja?
Ja, mijn moeder heeft mij genoemd naar Ingrid Bergman, stel je voor.
Oh la la!
En ik zei, mama, ik vind het een verschrikkelijke naam.
Ja?
Ja, ik heb wel wat moeten leren leven met die naam. Als student was ik Sophie. Iedereen dacht dat ik Sophie was.
Nee.
Ja, ja. Zo lang geleden. Sophie vind ik nu ook niet meer. Nee. Dat, maar toen wel. En ja, toen zei mijn mama, Ingrid, ik heb niet gehoord dat jij je naam niet graag hoort. En ik heb je genoemd naar Ingrid Bergman. Zo'n flinke, mooie, sterke vrouw. Vandaar dat ik je die naam geef. En ik zei, mama, ik heb je me zoveel liefde gegeven, zei ze. En ik zeg, wel, vanaf nu ga ik je die met liefde omhullen, die naam. Maar ik heb er iets met Scandinavië. Ik ben daar graag.
Jouw man weet dat je eigenlijk, Theo, je gaat dat doen tot je sterft, zeg je.
Sowieso, ja.
Oh, dat klinkt ferm.
Ja, ja, ja. We zullen zien als dat hierboven en fysiek nog... Want dat is wel hetgeen waar ik wat spijt van heb, hè, dat ik... Maar dat zal... Ja, dat klinkt zo raar natuurlijk. Misschien ook wel arrogant, maar dat is niet de bedoeling. Maar ja, ik ben nu 64, bijna 65. En,
dat is dus... Zo dadelijk pensioen of wat?
Ja, maar dat gaat niet gebeuren.
Zo werkt dat niet.
Nee, dat gaat niet gebeuren. Nee, want we zijn echt wel heel veel van plan. Met 13 maart wou we een nieuwe beweging in gang zetten. En we gaan ook een toevluchtsoord, een shelter voor jongeren maken. Dat ze een veilig onderkomen hebben. Allee, we zijn nog van alles van plan.
Waar haal jij die inspiratie en die energie vandaan eigenlijk?
Ja, die vraag die wordt nogal eens gesteld. En ik denk dat het vooral komt door... Ik heb geluk, denk ik. Ik ben een zondagskind. Ik ben op zondag geboren.
Letterlijk?
Letterlijk, ja. En ik voel mij ook een zondagskind, wat er ook gebeurt. En ik ben vrij... Ja, ik denk dat ik wel gezond, een goede gezondheid heb. Tamelijk goede gezondheid heb. Maar alles wat ik doe, doe ik graag. Dat klinkt ook wel raar misschien, maar dat is echt zo.
Leer dat eens, hoe doe je dat?
Door daar eigenlijk... het is wel een attitude die je wat moet aanleren, vind ik. Door eigenlijk... te zeggen van oké, ik ga nu dat doen. En dat is gewoon oké. En dat is positief en dat is leuk. Bijvoorbeeld als mama. En zeker, we zijn onlang ook crisisopvangers in geweest. Waren er heel veel kinderen bij ons thuis. Meestal had ik er 6. Hè, of 7 soms. En dan moet je veel boodschappen gaan doen. Ik zag daar eigenlijk wel tegenop. En op dat moment heb ik die klik gemaakt. Het zijn echt klikjes die je maakte van... Maar wat een geluk heb ik als mama dat ik naar een supermarkt kan gaan en dat ik daar, dat ik mag kiezen wat we kunnen eten. Oh, bijvoorbeeld, ik heb vandaag zin voor tomaten of pitloof, dan gebeurt dat ook.
En dat je dus de middelen hebt.
En dat ik de middelen heb, voilà, hè, dat ik de middelen heb. Want dat is ook toch wel hetgene wat ik, waardoor dat het eigenlijk ook zo goed loopt, denk ik, binnen Theo. Dat is dat eigenlijk elke vrijwilliger, we hebben niet alleen therapeuten, we hebben ook hele fijne onthaalmedewerkers, we hebben andere fijne deskundigen, bijna iedere Theo heeft een psychiater, artsen, mensen die intercultureel bezig zijn, want we zien heel veel jongeren van andere culturen, we spreken soms ook, we tolken ook zelf een bepaalde aantal talen om therapie te kunnen geven. Ik denk dat het belangrijk is dat je die klik maakt van... Kijk, het is positief, hè, dat wij... Dat wou ik zeggen, die vrijwilligers, dat die eigenlijk allemaal zeggen... We hebben ook wel wat meegemaakt. Of we hebben ook iets met onze zoon voor gehad of onze dochter. Of ik ben CLB-medewerker. Of ik ben leerkracht. En ik heb toch heel wat jongeren gezien die zich niet goed voelden. En ik kon toen weinig doen als leerkracht, want er bestond eigenlijk niet veel. Buiten die wachttijden dan soms. En ik ben nu blij dat er dit initiatief is en dat ik toch alsnog mijn steentje kan bijdragen.
Dat boek van jou heet Toveren met jongeren. Is het echt toveren wat je doet? Of?
Ja, ik vind dat echt wel zo, ja. Dat is ook weer in geloven, hè. Geloven in dat positieve. In een eerste gesprek, we zijn eigenlijk allemaal therapeutisch geschoold, maar op een andere manier. Hè. Dus ik ben begonnen met gedragstherapie, maar daarna andere zaken nog wel gevolgd. Maar we werken allemaal kort oplossingsgericht. Dat is een methode.
Toveren, dan denk ik aan... Hocus Pocus, dan denk ik aan... hoe heet dat jongetje van...
Merlijn de Tovenaar. Ja, geweldig. Ja, maar het is ook dat. Hè. Dus in een eerste gesprek zeggen we... Een eerste gesprek is ongelooflijk belangrijk. Hè. Dat moet je ongelooflijk veel energie insteken. Want je moet jongeren bij je kunnen houden. En je zegt op een bepaald moment... Stel dat jij kon toveren. Wat zou je dan anders willen in jouw leven? Voor jou. Hè. Voor jou. Voor de dag van morgen en overmorgen. Want natuurlijk zijn er situaties... Die vraag stellen we. En we krijgen
wat krijg je dan?
Goede antwoorden op, ja. Bijvoorbeeld... Een jongere, ik zat nooit, er zijn een aantal casussen die ik nooit vergeet. Iedereen zit ook in mijn hoofd en in mijn hart. Hè. Maar een meisje van 11 die heel bedroefd en heel boos binnenkomt met haar vader. En dus die papa zegt, doe er maar iets mee, want er is niks mee aan te vangen en zo verder. Oké, en ik zei tegen papa, ga maar terug naar die wachtzaal. En ik zeg, dat meisje, ja, haar in haar ogen en bedroefd. En ze doet haar... Ik wacht tot ik haar ogen zie en ik vraag haar, gaat het een beetje met jou? En ze zegt, ja, het gaat wel. En ik zeg, en die papa, ik had ook gevraagd aan die papa, waar is de mama eigenlijk? Ja, die is dood, zei hem zo. Oké. En ik zeg, ik ga jou een heel moeilijke vraag stellen. Hè, maar als jij zou kunnen toveren, wat zou je anders willen? En dan, ja, soms zeg ik dat op lezingen dit. En dan zeggen mensen, ja, misschien dat die mama er terug zou zijn. Maar dan zegt ze, ik zou willen dat mijn papa gelukkiger zou zijn, ja, zou worden.
Mooi.
En dan zeg ik, daar gaan wij, dat kunnen wij bekomen, zeg ik zo. Ja.
Ingrid, stel dat jij kon toveren. Wat zou jij graag zien veranderen?
Ja, als ik zou kunnen toveren, ja, dat er in dit land wat meer zou geluisterd worden naar de sociale ondernemers die het goed voor hebben. En er wordt weinig geluisterd soms naar ons. Ik heb,
of naar elkaar gewoon misschien.
Ja, naar elkaar, dat op de eerste plaats, denk ik. Ja. Ja,
is dat niet een attitude die kennelijk voor heel veel mensen heel moeilijk ligt, gewoon luisteren?
Ja, dat is heel moeilijk. Heel moeilijk, ja. Ik heb het ook moeten leren. Ik praat graag. En ik ben ook altijd direct met oplossingen. En daar moet ik altijd voor oppassen dat ik niet te snel naar een oplossing ga. Maar zoals ik daar straks wou zeggen, als ik iets heel droevig hoor, iets heel pijnlijk, dan probeer ik dat niet in mij te nemen, alhoewel dat dat niet altijd lukt. Maar ik ga het daar nu niet over hebben, maar ik heb een aantal situaties die toch binnengekomen zijn, waar ik heel bedroefd voor ben geweest. Maar goed, het is op dat moment dat je bijna al denkt van oké, wat is de eerstvolgende positieve stap? Want dat is ook dat altruïsme. Empathie betekent dat je eigenlijk je empathisch aanvoelt en dat je er bijna naast gaat zitten. Maar net de compassie, want dat is het eigenlijk, hè, de compassie, het woordje compassie, waarbij je eigenlijk heel goed empathisch aanvoelt van dat is het probleem, of dat is, zo voelt die persoon zich nu. En wat kan ik nu rationeel, wat kan ik nu bedenken om eigenlijk echt te steunen? Want meewenen is niet altijd, of is meestal niet de oplossing, maar wel voelen dat je met te doen hebt, maar onmiddellijk denken van wat is de eerstvolgende positieve stap voor die persoon.
Ja. Je hebt muziek meegebracht van La Meglio Gioventù. Dat is een 6 uur durende film, was eigenlijk bedoeld als een serie. Een briljante film. Hmm. Toch?
Hè? Ja, ik ben daar helemaal verliefd op. Ik heb hem verschillende keren gezien.
Ah, ja.
Ja. Ja, ik vind. Ik ben trouwens ook iemand die heel erg houdt van de betere film.
Mm-hmm.
En van filmmuziek. Maar dat vond ik zo'n mooie film. Maar ook in de film waren ook 4 kinderen. Ik weet niet of ik er iets kort mag over zeggen.
Natuurlijk.
Vier kinderen, waarbij twee meisjes en 2 jongens. En ook wel de nodige problemen.
Nicola en Matteo, 2 broers. Hè?
Ja. Ik heb zelf ook een Nicolaas.
Een
Nicolaas die arts is. Die een hele dappere huisarts is. Ja, heel mooie man. Ik heb trouwens 4 heel fijne kinderen.
Ja, want oppassen, hè?
Of course. Ze zijn alle 4 dromen van kinderen die echt wel... dat heb ik dan toch geleerd. Als zij met een rapport thuis kwamen, was het niet van is het een goed rapport, maar ben jij een tof iemand in de klas? Hè? Dat was vooral het gedrag, vond ik heel belangrijk. Terug te komen op Nico. Ja, de Nicola, die arts is of arts wordt dan, en die eigenlijk in de psychiatrie, dus psychiater wordt. Maar de manier waarop dat hij dan in Italië met die mensen omgaat, die normaal gezien daar vastgebonden en zo verder. En dat hij dan eigenlijk ook dat proces wint. Ik vond dat was voor mij ook wel heel belangrijk. Zo van, je kan met mensen die zich niet goed voelen ook wel de rustige, positieve, verbindende weg opgaan. En niet de medicamenteuze. Ik zeg niet dat dat niet altijd... Dat soms moet het, kan het niet anders. Maar er zijn zoveel mogelijkheden wanneer je goed probeert te zien, te voelen, te luisteren.
Met muziek van Astor Piazzolla.
Thank you.
Astor Piazzolla met de soundtrack uit de film La Meglio Gioventù.
Berg en Dal met Padone.
En met Ingrid de Jonge, zij is bezielster van Theo, therapeute voor jongeren. Maar dat is ook Spaans voor Tejo, een schuilplaats, en dat is het natuurlijk wel. Je noemt jezelf, Ingrid, een ijzerhand in een fluwelen handschoen. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Ja, ik weet niet waar ik dat ergens gezegd heb, maar bon, ja, dat betekent dat... ja, dat, je eigen, dat is dat kordaat dat ik daar straks ook zei. Ik maak me soms wel boos, inwendig, maar ik ga proberen van dat toch zo beschaafd en zo beleefd mogelijk op te lossen.
Als advocaat? Nee,
als advocaat deed ik
ben
dat
je, niet. Was je hevig? Als therapeute ben je mild, zeg.
Ja, klopt. Ja. Ja, als advocaat, ik vond het enorm leuk om te pleiten. Ik het was op leven en dood bijna van, ja, dat moest goed lopen voor die cliënt. Ik heb veel familierecht gedaan, jeugdrecht, dus het was ook heel belangrijk. Er waren collega's die zeiden, ja, als je het verliest, dan ga je in beroep en dan is het binnen een jaar. Maar ik zei, nee, dat moet hier nu al goed opgelost geraken, want anders is dat een jaar nog zo moeilijk voor die mensen. Het heeft ook lang geduurd voordat ik mij goed voelde binnen de advocatuur. Ik vond dat maar een bijzondere wereld, heel die gerechtelijke wereld trouwens.
Voel je nu beter als therapeut?
Ja, ik voel mij inderdaad heel goed als psychotherapeut. Maar uiteindelijk, dat is ook zoiets. Hè. Ik wil ook de dingen die moeilijk zijn, wil ik dan kunnen. Hè. Dus ik ben blijven volharden in die advocatuur. Zoals ik ook, ik ben ook graag docenten geweest. Ja. Ik ben heel mijn leven docenten ook geweest. Ook heel, heel fijn. Ja. Heel graag gedaan.
Oké, ja. Je wil koste wat het kost doorzetten. Hè? Maar soms denk ik, kun je wel met hele vreemde of misschien zelfs vrede dingen geconfronteerd worden. Ik denk nu aan een... Iemand, een twintiger denk ik, een prille twintiger, die jou een mail stuurt. Je weet waarover ik het heb.
Ja, ik weet het, ja. Ja, dat zijn een van de dingen die onder mijn vel geraakt zijn. En dat is een situatie, dat was dan nog een meisje dat ik niet kende. Hè? Maar dus het was een mail waarbij dat een meisje van net 19... aangaf of vroeg of ze een donatie mocht doen voor Theo, dat ze de week daarna uit het leven zou stappen, euthanasie, om psychische redenen. En dat als zij Theo vroeger had gekend, dat het misschien niet nodig zou geweest zijn. Ik wist niet wat ik las, dus ik heb die onmiddellijk uitgenodigd.
Dus die is vast besloten om zich te laten euthanaseren en vraagt of... haar nabestaanden willen doneren voor jullie huis, dat net dat soort tieners wil helpen.
Ja. Dus ik dacht, nee, we gaan ervoor. Dus ik heb die uitgenodigd, samen met haar mama. Was ze daar, heel fragiel natuurlijk. Was een beetje van alles aan de hand. Depressie, maar ook anorexia en andere zaken. En ik vroeg haar van wanneer is dat nu begonnen? En wat is er eigenlijk aan de hand? En dan zei ze, ja, dat is een jaar of 3, 4 jaar geleden. Ik ben zwaar gepest geweest. Hè, want dus soms denk je, ja, dat pesten dat is voorbij. Forget it. Hè. Dus we horen dat nog heel veel ook bij Theo. Zwaar gepest geweest op school. Vandaar ook dat ik dat boek koos, hè, Een Klein Leven. Dat misbruik, hè, daar word ik zo woest om en zo ziek ook van. Ze vertelde dus dat ze misbruikt was door iemand van de familie. En dat ze dat voor zich had gehouden. Hè. Dus dat toen veel jongeren uit enorme loyaliteit, soms ook uit angst of uit schroom, maar dikwijls toch wel uit loyaliteit van we gaan die ouders daar niet mee belasten met wat ik nu heb meegemaakt. Ik zal dat misschien wel overwinnen. En ze zegt ook, het is uiteindelijk, ik heb het te lang voor mezelf gehouden. En dan is er niet onmiddellijk de juiste hulpverlening gekomen. Hè. Dus daar wil ik ook nog wel voor vechten, dat jongeren veel sneller bij de juiste hulpverlening terechtkomen.
Dat is wat dat meisje allemaal jou zegt.
Ja.
Ze wil eigenlijk dat de samenleving veel aandachtelijker wordt voor haar probleem.
Ja.
Dan denk je, dat is toch een hoopvolle...
Ja, maar ze heeft dat niet zo stevig. Ik zeg dat nu vrij stevig. Het was vrij fragiel natuurlijk. Ja. En ze zei ook van, kijk, Ingrid, ik ben hier nu, maar mijn besluit staat vast. Volgende week, zaterdag, gebeurt het. En het was maandag. En toen heb ik gezegd, ik ga toch een aantal dingen proberen als ik mag. Hè. ik dacht, proberen, ik ga gewoon echt heel erg dingen doen. En ik heb natuurlijk al een aantal jongeren in het verleden ook begeleid die problemen ook hadden die zij had. En die ik wel met de nodige moeite, weliswaar, maar wel erdoor heb gekregen. Dus ik zei, als eerste dat ik voorstel, ik zeg misschien, kan ik jou eigenlijk met haar eventjes in contact brengen. En dat heeft ze dan afgewimpeld. Ze heeft zo echt elke dag, dan zei de mama, ja, ze heeft complexe problemen. Dat maakt dat we ook geen voorziening vinden. Zeg, als ik er een vind, hè, ja, gaat er geen vinden, zei ze. En ik vond er wel een, hè. Gelukkig, doordat ik al lang nu bezig ben in die sector, heb ik natuurlijk heel veel contacten. En iemand zei, oké, we hebben nog maar bijna een vrije plaats, maar goed, we doen het nodige, ze kan komen. Hè. En zo had ik eigenlijk elke dag had ik een idee of een voorstel.
Een opening.
Ja. En op donderdag belde die mama mij en ze zei, Ingrid, ik begin te begrijpen waarom dat jij tegenwoordig hebt opgericht, ik begin te voelen wat dat is, maar voor ons komt het te laat. En dat vond ik een heel pijnlijke zo. Wat ik ook in het boek van Klein Leven vind. Zo te laat. Iets kan te laat komen. En ze zegt, je maakt mijn dochter terug onrustig. Hè. Ze was rustig geworden. En je maakt het voor mij ook niet gemakkelijk. Want ik voel me al zo slecht. En ik voel me nog wat slechter. En dan heb ik gezegd, oké, dan kan ik niet anders doen dan luisteren naar u en mij terugtrekken. En dan heb ik gezegd, als ik nog iets anders kan doen om jullie te steunen, heel graag. Dan heb ik niks meer vernomen. En dan op zondag kreeg ik een berichtje dat het gebeurd was. Dan ben ik ook naar die begrafenis geweest. En dan heb ik heel hard geweend. Ja. Mm-hmm. Ja, heel hard geweend, omdat ik... Ja, collega's zeiden, Ingrid, je kunt ze niet allemaal...
Redden,
ja. Maar dan toch degene minstens die voorbij u komen. Hè. En effectief, ik kan ze niet allemaal redden, maar toch zoveel mogelijk. En ja, dat was heel pijnlijk. Omdat ik dan, ze had ook haar uitvaart zelf geregeld en dat was een heel mooie uitvaart. En dan dacht ik, verdorie, wel iemand die, laat ons zeggen, ja, een zacht iemand. Hè. Ja. Niet opgewassen tegen wat je nu in de wereld tegenkomt.
Maar als die nu jouw pad eerder had gekruist... Was er dan wel een kans geweest, denk je?
Dat is een heel moeilijke vraag, ja.
Dat begrijp ik.
Ja.
Maar dat hoop je misschien.
Ja, dan had ik alleszins weer alles uit mijn valies gehaald om haar te helpen. Sowieso doe ik dat met elke jongere.
Want ik neem aan dat voor haar, het meisje dat u nu hebt beschreven, een ander meisje of een andere jongen, of misschien wel veel meer, die in dezelfde precaire situatie zaten, maar die wel zijn kunnen gered worden.
Ja, ik moet wel zeggen, en nogmaals, ik wil nog eens op dat boek van Klein Leven...
Klein Leven dus even tussen haakjes, waarin... Ja, nee, want je verwijst er twee keer naar.
Ja, ja.
Een grote bestseller die eigenlijk verhaalt over... een jongen die centraal staat, die leeft geloof ik met vier anderen en die psychisch een wrak is en die werkelijk zichzelf mutileert en ik denk uiteindelijk ook heel slecht afloopt. Hè?
Ja.
Het is fictie, hè?
Ja, ja. Maar veel herkenbare dingen daarin toch wel. Dus het is een jongen die achtergelaten is geworden en die zwaar misbruikt wordt, hè? Ja. En daar eigenlijk kapot aan gaat. Dus in die zin denk ik, ja... Ben ik blij dat je toch dit naar voren brengt, alhoewel dat het een heel zware casus is. Allee, ja, ik heb het meisje dan zelfs nog niet gevolgd, maar het feit dat jongeren misbruikt worden, dat is... ik denk dat volwassenen dat niet... Enfin, ik kan alleen maar denken, want anders geloof ik er ook niet meer in het goede van de mens, niet volledig beseffen van wat ze aanrichten. Hè. Dus dat is ook met de jongeren die ik met haar in kennis wou brengen, heb ik wel, merk ik, ik volg die nu nog altijd. Er zijn veel jongeren die ik nog altijd volg. Hè. Dan niet meer als therapeute, maar ik ben dan eigenlijk een soort van anker. Hè. Een ankerfiguur. Dus ik probeer daar dan mee af te spreken en goede babbels te doen. Dan zie je dat er eigenlijk er is, dat zegt Peter Adriaans ook heel mooi in het programma van Hilde van Michem. Hè. Waarbij dat er gebeurt iets met je stresshormonen, wanneer je inderdaad zwaar misbruikt wordt. Hè. Dus dat is totaal ontregeld. En je merkt dus dat eigenlijk jongeren er wel bovenop komen, maar dat er wel altijd iets blijft hangen.
De rest van uw leven?
En ik denk eigenlijk de rest van je leven. Maar je kunt wel therapeutisch heel veel doen. En ja, het kan veel verbeteren. Maar het hangt natuurlijk ook erg af van wie je bent en wat er juist gebeurd is. En in het boek wordt heel duidelijk, dat komt, ik wist vanaf het begin, als ik dat las, dat komt niet goed. Ik heb ook naar het toneelstuk gaan kijken. Ivo van Hoof was ook heel erg gepakt door het boek. Maar het toneelstuk was ook geweldig. En dan denk ik, dat iedereen dat maar goed beseft.
Het heeft behoorlijk wat kritiek gekregen, hè, dat stuk. Het werd emo-porno genoemd. Zelf had ik het toch wel op een moment zeer moeilijk met het ongegeneerd, ongebreideld. Op een bepaald moment krijg je wel, ik weet het nu wel.
Ja, dat is waar. Ja. Het is een heel uitgebreid boek, hè, lang boek.
Op een duur zou je, en dat klinkt misschien heel perfide in jouw ogen, maar op een duur zou je zeggen van, doe het dan. 6 uur lang word je om je oren geslagen met al die ellende. Mm-hmm. Heb je dat soms niet, dat het te veel ook voor je wordt?
Mm-hmm. Ja, natuurlijk.
Je werk bedoel ik, hè?
Tuurlijk.
Theo.
Ja, natuurlijk. Dat gebeurt. Op maandag zie ik soms, nu is het rustiger. Maar ik denk dat we een tsunami gaan krijgen. Dus we gaan de vakantie, geen vakantie nemen. Allee, sowieso doe ik dat al.
Serieus?
Ja, we gaan veel jongeren krijgen, denk ik. Ik zit ook in de Raad van Bestuur van de Universiteit van Antwerpen. En ook daar zien we dat heel veel jonge studenten het moeilijk hebben. We geven bijvoorbeeld ook een vorm van groepstherapie. Jongeren van 18 tot 22, waarbij we een achttal jongeren bij elkaar brengen met 1 of 2 therapeuten. Maar gewoon om 2 uur te praten en om contact te hebben en ook peer support te krijgen. Maar ik ben een fietsende vrouw en elke avond lees ik en ik speel ook wel een beetje muziek. Maar er zijn momenten dat ik effectief heel moe ben. Hè?
Je speelt cello, hè?
Een beetje.
Kunnen we jou een beetje verblijden met het tweede strijkkwartet van Joseph Haydn?
Sowieso.
Thank you.
Vivace assai uit het Tweede Strijkkwartet van Jozef Haydn. Bij mij zit nog heel even Ingrid de Jonge. Zij is de bezielster van Theo, therapeute voor jongeren. Ingrid, wat is jouw credo?
Eventjes moeten over nadenken, maar toen dat ik een schild moest bedenken en een spreuk voor mijn... toen dat ik barones werd, had ik... altruïsme moest er ergens in voorkomen. En dan heeft een vriend van mij, Ludo Blijs, gezegd van misschien kun je... altruïsme draagt vrucht. Ik ben voor appelbomen die voor dankbaarheid staan. Dus het loont echt de moeite. Dus als ik iets mag doorgeven, dan is het... dat altruïsme. Hè. Doe iets voor iemand anders.
Zonder iets voor in de plaats.
Zonder er iets terug voor te verwachten. Zo belangrijk. Ja.
Als je deze Bergendal wil beluisteren, kan dat via de podcast. Daar vind je de afgelopen 3 seizoenen van Bergendal al. Of via de Clara-app of clara.be. Schrijven naar bergendal@clara.be. Morgen zijn we er weer. Vanaf 5 uur, waar normaal Chantal Patin zit met Pompidou. Brengen wij Zot van Elschot, een serie over de schrijver Willem Elschot. En de vraag die ik me stel is, kan hij 60 jaar na zijn dood eigenlijk nog als een soort van gebruiksaanwijzing dienen voor een beter leven? De hele zomer lang begeleid ik jou ook op 9 pelgrimstochten, zaterdagochtend van 12 tot 2. Het wordt nog druk. Ingrid, wat gaan we vandaag nog doen?
Nog een beetje afwachten. Ik denk vermoedelijk toch wel wat sport doen. Dat komt er in de week niet zo van. Fietsen of zwemmen. En nadenken. En hopelijk kleinkinderen op bezoek krijgen. En mijn mama even gaan bezoeken. En dan nadenken over wat we weer de dag nadien van mooie dingen mogen doen. Ja.
De eerste Bergendal is er terug vanaf zondag 6 september. Blijf solidair daar. En gezond en zorg goed voor elkaar.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcast. Blijf verwonderd.